Gemeente, ik leer u mee dat er maandagavond, zo de Heere wil, huisbezoek gedaan zal worden bij de familie J. Driessen en de familie B. Driessen, beide in de Prinses Beatrixlaan. Op woensdagavond bij de familie C. Alderlisten en bij de familie M. Valerius, beide aan de Stenenweg. En op donderdagavond bij de familie D. Kiviet, Friesostraat en bij A. Blok, Stenenweg. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 138ste psalm, het derde en het vierde vers. Psalm 138, vers 3 en vers 4. Wij lezen het woord des Heren uit het boek der Handelingen, het 16e hoofdstuk, het 23e tot en met het 40e vers. Handelingen 16 vanaf vers 23 tot en met 40. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 43, geduchte God, hoor mijn gebeden. Eerste vers van Psalm 43. Wij lezen Handelingen 16 vanaf vers 23. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. De welke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Godelofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten en hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars, zeggende: laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende: de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zoudt losgelaten worden. Gaat dan u uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zeide tot hen: zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen, en werpen zij ons nu heimelijk daaruit? Niet alzo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom aan de hoofdmannen, en zij werden bevreesd, horende dat ze Romeinen waren. En zij komende baden hen, en als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia, en de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelve en gingen uit de stad. En uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nog één keer willen wij met elkaar stilstaan bij het 16e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Voor ons gevoel, als ik dat zo mag zeggen, hebben we die gedeelten in dit hoofdstuk die ons het meeste aanspreken al besproken. De bekering van Lydia, de bekering van de stokbewaarder, dat zijn ongetwijfeld in dit hoofdstuk de gedeelten die ons het meeste direct aanspreken. Maar al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering en tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Ook het laatste deel van dit hoofdstuk. En we willen dit gedeelte toch ook met elkaar overdenken, vers 35 tot en met 40. Ik mag u dat gedeelte nog een keer lezen. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars, zeggende: laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende: de hoofdmannen hebben gezonden dat ge zoudt losgelaten worden. Nu dan, gaat uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zeide tot hen: zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen, en werpen ze ons nu heimelijk daaruit? Niet alzo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom aan de hoofdmannen, en zij werden bevreesd, horende dat ze Romeinen waren. En zij komende baden hen, en als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia. En de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelve en gingen uit de stad. We willen samen eerst God zegen bidden. Heere, weer ligt uw woord geopend voor ons en weer mogen we een gedeelte uit dat woord overdenken. Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk dat ons al een aantal maanden heeft bezig gehouden. Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk waarin ons van uw grote daden gesproken wordt. Hoe gij in de natuur tekenen deed, krachtige tekenen van uw almacht toen gij die aardbeving zond. Maar hoe gij ook in het rijk der genade wonderen verrichtte. Er is een vrouwenhart geopend, zodat zij acht nam op hetgeen door uw dienstknecht gesproken werd. En daar werd een man, een heiden, een ongevoelig, natuurlijk mens in het hart gegrepen, en hij heeft leren uitroepen: wat moet ik doen om zalig te worden? En gij hebt hem en zijn huis genade gegeven om aan God gelovig te worden. En zo hebt u het daar bewezen, Heere, dat gij uw rijk deed komen. En dat de overwinnende Heere Jezus Christus ook in Filippi het rijk van de vorst der duisternis is begonnen af te breken. En het hoofdstuk eindigt met ons te vertellen van de broeders, van de gemeente die in Filippi ontstaan is en waar de apostelen afscheid van genomen hebben. Heren, zo hebt u in een betrekkelijke korte tijd daar het koninkrijk doen komen en uw naam verheerlijkt en uw grote daden getoond. Als we vanavond met elkaar voor de laatste keer in dit hoofdstuk lezen, om er dan ook afscheid van te gaan nemen, dan willen wij u bidden dat u het onderwijs ook uit dit gedeelte wilt heiligen aan onze harten. O zeker, wij hebben die genade nodig die u daar schonk aan een Lydia en aan die van naam onbekende stokbewaarder. En dan hoeven wij u niet te vertellen langs welke weg u ons die genade moet deelachtig maken, Heere, want wat weten wij ervan? We kunnen alleen zeggen, Heere, geef ons er deel aan. Geef ons en onze kinderen er deel aan, voor het eerst of bij vernieuwing. We kunnen alleen maar zeggen, Heere, u ootmoedig bidden, dat gij ons wilt tellen als bij Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. En dat wij ook deelgenoten van dat waarachtige heil mogen zijn. Laten we dat altijd goed beseffen mogen, dat dit het voornaamste is en voor ons ook dient te wezen. En dat al het andere op het tweede plan hoort te staan. Want gij hebt het ons immers gezegd dat wij eerst het koninkrijk God zouden zoeken. Maar Heere, behalve het onderwijs in de noodzakelijkheid van de wedergeboorte en de bekering en het waarachtige geloof in de Heere Jezus Christus, houdt uw woord ons ook nog andere dingen voor. En als wij een aantal van die andere dingen in het gedeelte dat voor ons ligt mogen gaan ontdekken, dan hebben wij bij het overdenken daarvan ook de verlichting door uw Heilige Geest nodig. En dan hebben wij ook daarbij nodig dat u ons inzicht geeft en dat u ons uw woord doet verstaan tot zaligheid. Als het gaat om de listen van de vorst der duisternis, Heere, wat hebben we dan nodig dat u onze ogen daarvoor opent? Als het gaat om de rechten van het evangelie in een zondige wereld, dan bidden wij van u dat u ons leren wilt dat ook dat element in onze ziel geschreven, gegrift mag staan. En dat wij te midden van deze wereld zullen mogen zien en zullen mogen vasthouden aan uw goddelijke rechten op het ganse mensdom. En dat niemand, ook wij niet, recht hebben om zonder God te leven en onbekeerd voor te gaan. O Heere, we bidden van u dat gij de dingen die vanavond onze aandacht vragen ook in onze ziel wilt schrijven en dat we er winst mee mogen leren doen en dat we er door onderwezen mogen worden. Heere, geef ons uw Heilige Geest, want die alleen kan in het rechte spoor ons leiden. Alleen uw Geest kan ons de waarheid doen verstaan en alleen de Geest kan ons ook de kracht van de waarheid doen ondervinden. Ja, ook bij het overdenken van deze stof kunnen we alleen veilig gaan en gezegend worden als gij in ons midden zijt. Heere, kom dan in ons midden en doe nog wonderen van genade. Wij bidden van u dat gij ook nu gedenken wilt aan hen die hier niet zijn kunnen. En dat gij gedenken wilt aan allen die een moeilijke weg moeten gaan. Allen die beproefd worden, allen die tegenspoeden in hun leven ondervinden, van welke aard dan ook. En wat kunnen er velen zijn? Want Heere, het leven hier op aarde is een leven dat in allerlei vormen de gevolgen van de zonde met zich draagt. De dood komt en die neemt onze geliefden weg en we blijven achter in rouw en er zijn er in ons midden die dat weten en gevoelen. Ziekte komt en neemt onze gezondheid weg en vervult ons met vrees en zorg, en er zijn er ook in de gemeente die daar weet van hebben, uit het heden of uit het verleden. Moeilijkheden en tegenspoeden in ons gezinsleven zijn er. waardoor we het ondervinden dat de harmonie verbroken is en dat de onderlinge gemeenschap stuk ligt. En er zijn er in de gemeente die daar weet van hebben, van verbroken relaties, van spanningen, van teleurstellingen in het huwelijk, in de verhouding van ouders en kinderen, in de familie in bredere kring. Heren, en wat er dan ook de oorzaak van is, de gevolgen zijn er en het verdriet erover is er. En zo zijn er zoveel andere dingen ook die typerend zijn voor het leven van stervelingen op deze aarde die de zonde draagt en die dorens en distels voortbrengt. Heren, wat wordt er dan ook geleden en wat is er een moeite en een verdriet. En daarbij dan ook nog de wetenschap dat wij allemaal maar zo kort hier op aarde zijn. En dat de dood ook voor ons allemaal komt. En dat het dan beslist wordt voor eeuwig. O Heere, we smeken u dat gij ons leren wilt om met alle smart en droefheid maar tot u te vluchten. Maar dat we ook met de sterfelijkheid en de wetenschap van onze vergankelijkheid de toevlucht mogen nemen tot u en tot uw genadetroon om gered te worden terwijl het nog het heden der genade is. Heren, wij bidden u voor uw ganse kerk, ook voor uw kerk die vervolgd wordt, ook voor uw kerk die met allerlei listen van de vorst der duisternis te maken krijgt. Voor uw kerk, Heren, waar het woord weggedrongen wordt, of waar uw woord overheerst wordt door menselijke woorden en door menselijke theorieën. Ach, er is in deze wereld ook in dat opzicht zoveel wat erop wijst dat de boze zich niet gewonnen geeft. Hij moet het wel erkennen dat gij, Heere Jezus Christus, hem verslagen hebt in beginsel. Hij moet het wel erkennen dat zijn rijk straks voorbij zal zijn, maar intussen ontplooit hij nog zoveel macht en doet hij nog zoveel geweld en gebruikt hij nog zoveel listen om uw rijk af te breken en uw zaak schade te doen. Heer, en daar is ook uw kerk steeds weer de dupe van. En daar is uw kerk steeds weer slachtoffer van, want er is altijd voor sommigen van degenen die u vrezen vervolging. En andere leven in verdrukking en in moeite. Ze hebben geen vrijheid om samen te komen rondom uw woord, of ze worden achtergesteld, of ze worden gekort in hun rechten, terwijl andere godsdiensten soms voordelen ontvangen. En zo is er nogal wat, Heren, waaruit blijkt dat de vorst der duisternis niet stil zit. Houd uw kerk staande, ook te midden van de vervolgingen en de moeiten. Houd uw kerk staande, Heren, ook waar onrecht is en waar ze valselijk beschuldigd wordt. Houd uw kerk staande, Heren, ook waar ze achteruit gezet wordt en waar haar rechten en de rechten van de evangelie gekort worden. Heren, wij bidden u dat gij overal waar gij de banier van het evangelie geplant hebt, die banier wilt beschermen en dat gij uw volk wilt gedenken in uw gunst en dat gij het evangelie zuiver wilt laten verkondigen. Denk ook aan dat volk en aan die gemeente waar wij in de weken die voorbij gingen nog onze gaven ook voor mochten geven, Heren. En wij bidden u dat gij daar ook uw naam heerlijk wilt maken en de bediening van dat woord dat daar gepredikt mag worden in Polen ook tot zegen wilt stellen. Laat ook daar uw rijk worden uitgebreid en laten er ook daar worden geboren in Sion en laten ook daar degenen die u vrezen mogen worden gebouwd in het allerheiligst geloof. Heren, we smeken u, ontferm u over de werken uw handen in het midden van een wereld vol ongerechtigheid. En wees ons zo nabij en goed, ja, vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de tweede psalm, het vijfde en het zesde vers. Psalm 2, vers 5. Uw ijzeren staf die al hun macht verplet, maak hen eerlang eerbiedige onderzaten en vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Ja, het gedeelte dat ons het meeste boeit in Handelingen 16, dat is al stof van onze overdenking geweest. En als wij Handelingen 16 zo lezen, dan is dat laatste stukje voor ons gevoel niet meer dan het slot van de geschiedenis. Zo loopt het dan af. Maar we zien daar nou niet zo direct onderwijs in voor de praktijk der godzaligheid. Er staan hier in dit gedeelte nu naar onze eerste lezing niet direct een aantal boeiende dingen in waar we nou geestelijk zoveel wijzer van worden. Kijk, als het gaat over die vraag van de stokbewaarder en het antwoord en datgene wat daarop volgt, dan zeggen we ja, dat is van groot belang. Daar krijgen we onderwijs in ten aanzien van de dingen die ook voor ons van zo grote betekenis zijn. Dan mag de weg verschillen, maar we zullen toch ten aanzien van die dingen ook kennis moeten hebben. Niet waar? Van de vraag naar de zaligheid, van de weg der zaligheid, van de waarachtige bekering en de vruchten van het geloof enzovoort. Maar wij zien zo direct nog niet in dat dit laatste gedeelte nu ook boeiend is en dat dat ook vruchtbaar onderwijs bevat. Maar zoals ik u zei, het staat er toch ook niet voor niets in de schrift dat al de schrift van God ingegeven is en een voordeel van een prediking van een heel schriftgedeelte en dat vers voor vers en pericoop voor pericoop is toch wel dat het ons in aanraking brengt ook met dat soort gedeelten van het evangelie dat op het eerste gezicht misschien wat minder onderwijs bevat, maar dan kan het bij nader inzien best nog eens meevallen. Geven Gods geest dat we ook de boodschap uit de verse 35 tot en met 40 van Handelingen 16 mogen verstaan. De lessen hierin vervat ter harte mogen nemen. Er is dus in het huis van die stokbewaarder in die ene nacht heel wat gebeurd. Grote wonderen. Gewonderen van genade, een heel huisgezin overgezet uit de duisternis in het licht. Dat is wat, een heel huisgezin in één nacht overgebracht van onder de heerschappij van Satan, onder de scepter van de Heer Jezus Christus. Maar in de andere huizen in Filippi is ook heel wat gebeurd. Niet hetzelfde. Nee, niet hetzelfde, maar er is toch wel het een en ander gebeurd in andere huizen in Filippi ook. Men heeft op andere plaatsen ook gemerkt dat er een aardbeving heeft plaatsgevonden. En dat heeft een aantal van de hooggeplaatsten in die stad aan het denken gezet. De magistraten, de overheid, BMW zeg maar, van Filippi en de raadsleden, die hebben daar toch wat bij te denken gekregen. Want men heeft onmiddellijk verband gezien tussen die aardbeving en die twee gevangenen die daar de vorige dag op het marktplein zijn gegeeseld en die ze toen in de gevangenis hebben opgesloten. En ze herinneren zich dat er niet eens een normaal proces, een behoorlijke verhoring geweest is. En ze herinneren zich dat die gevangenen niet eens gelegenheid hebben gehad om zich te verantwoorden. Zonder vorm van proces zijn de geeselriemen gerekt en over hun ruggen heen gelegd. En ze hebben ze zomaar in de binnenste kerker laten opsluiten. En nu, die aardbeving, dat is niet toevallig. En zo weet God ook bij de overheid van Filippi de schrik erin te jagen. En onder de indruk van die gebeurtenissen besluiten ze, ze zijn dus kennelijk bij elkaar gekomen in de vroege morgenuren, besluiten ze om die gevangenen vrij te laten. En ze sturen de stadsdienaars, de politie, naar de gevangenis toe om het bevel aan de cipier, aan de stokbewaarder over te brengen: laat deze mannen los. Dat is dus niet omdat ze nog eens nauwkeurig nagegaan hebben wat deze mensen nu op hun geweten hadden, waarbij ze dan tot de conclusie gekomen waren dat ze niets op hun geweten hadden en dat ze niets gedaan hadden wat straf, wat geeseling, wat gevangenschap waardig was. Nee, ze zijn niet bezig geweest met het dossier om dat nog eens een keer grondig te bestuderen. Ze hebben geen conclusies getrokken ten aanzien van schuld of onschuld. De enige achtergrond voor dit bevel, laat deze mannen los, is de vrees die God in hun geweten heeft doen ontstaan. En nu wil men van deze mensen af. Want als ze daar blijven zitten, dan kunnen ze wel eens meer andere nare dingen veroorzaken. Het laat zich verstaan dat als die politie daar bij de cipier komt, dat deze cipier na alles wat er gebeurd is blij is. U kunt dat ook merken, de hele toon van zijn woorden en wat hij straks tegen Paulus en Silas gaat zeggen, dat verraadt dat er vreugde in zijn hart is. Niet dat hij Paulus en Silas nu zo graag zou zien vertrekken, natuurlijk niet. Hij had, als het aan hem lag, liever gewild dat ze nog enige tijd bij hem zouden gebleven zijn. Dat dat in ieder geval mogelijk was. Dan zou hij nog meer onderwijs van hen hebben kunnen ontvangen. Zo reageerde immers Lydia ook. Toen zij tot bekering gekomen was, toen heeft zij Paulus en Silas toch als het ware gedwongen om bij haar te blijven, want zij begeerde verder onderwezen te worden in de weg des Heren. Wel nu, dat leeft ongetwijfeld ook in het hart van deze stokbewaarder. Zagen we niet een vorige keer dat zodra hij in beginsel tot geloof gekomen is, hij midden in de nacht die huisgodsdienstoefening laat houden, waarbij hij iedereen uit zijn huisgezin en uit zijn slavenkring oproept om aanwezig te zijn, al is het midden in de nacht. Want hij heeft band aan dat woord gekregen en honger naar het woord gekregen. Wel nu, vanuit deze gesteldheid, vanuit deze innerlijke gezindheid heeft hij ongetwijfeld ook gewenst dat Paulus en Silas nog langere tijd zouden hebben mogen blijven. Maar hij verwacht niet dat dat mogelijk is. En als hij dan nu hoort dat Paulus en Silas vrijgelaten mogen worden, en dan is dat een zaak van vreugde, want het verlost hem natuurlijk tegelijk van een geweldig gewetensconflict. Dat ziet u toch wel, het verlost deze cipier van een geweldig gewetensconflict. Stel nu eens dat ze daar van de overheidswegen waren komen inspecteren hoe het gegaan was met die gevangenis en of die nog schade had opgelopen van de aardbeving. En als ze dan tot de conclusie gekomen waren dat er een aantal gevangenen uit de kerker naar boven gehaald waren en dat ze in het huis van de stokbewaarder waren ondergebracht. En als dan het bevel gekomen was, zet die mensen opnieuw vast en bind ze opnieuw met de voeten in de stok. Wat had die man dan moeten doen? Krachtens zijn positie had hij moeten gehoorzamen. Anders waren de gevolgen nog niet te overzien geweest. Als hij geweigerd had, dan zou dat uitgelegd zijn als ongehoorzaamheid. Insubordinatie heet dat met een vreemd woord. Voor iemand die dienstplichtig is. En als hij, ja, het gedaan had, dan had hij zich toch schuldig gevoeld tegenover deze dienstknechten des Heren, die voor hem tot zo grote zegen geweest waren. Dan had hij zijn weldoeners, dan had hij de boodschappers van het evangelie, wier voeten lieflijk voor hem geworden waren, opnieuw moeten vastbinden en moeten opsluiten. Had hij dat dan kunnen doen? Had hij ze dat lijden aan kunnen doen? U voelt wel, deze man was in een moeilijk parket. En daar wordt hij nu ineens van verlost. Het gewetensconflict wordt in één keer opgelost, want het bevel is: laat deze mensen los. En dat vervult hem en voor zichzelf, maar ook tegenover Paulus en Silas met blijdschap en verheugd. Doet hij dan ook mededeling van wat die politie hem dus is komen zeggen? De hoofdmannen, zo zegt hij tegen Paulus, de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zoudt losgelaten worden. Gaat dan nu uit en reist uw weg in vrede. En dan ziet hij het zo dat de vrijheid die de apostelen nu verkrijgen toch een stuk beter is dan de opsluitingen, want nu kunnen ze gaan waarheen ze willen, ze kunnen gaan in vrede, niemand legt hen meer een strobreed in de weg. En nu zijn ze ook weer vrij om het evangelie te verkondigen waar ze maar willen. Is God niet goed voor hen? Blijkt het dan weer niet dat de Heere het opneemt voor zijn dienstknecht en dat hij het niet toelaat dat zij onschuldig in de gevangenissen kwijnen? Toont de Heere het niet in deze gang van zaken dat zijn zaak voortgang heeft? Zo denkt die stokbewaarder. En wie zal het hem kwalijk nemen dat hij zo denkt? En zo zouden u en ik ook gedacht hebben. Paulus en Silas weer vrij, wat een zegen. De Heere laat toch weten dat hij zijn dienstknechten niet aan hun lot overlaat. Maar als Paulus de boodschap krijgt via die stokbewaarder, dan reageert de apostel daarop op een manier die we misschien niet zo zouden begrijpen. Sterker gezegd, dan reageert de apostel Paulus daarop op een wijze waarvan wij zouden zeggen: Paulus, is dat nou wel verstandig? Speel je nu geen hoog spel? Want in plaats dat de apostel ermee eens is en dat hij tegen Silas zegt: wel Silas, Dan gaan we, Gode zij dank, zijn wij verlost uit die binnenste kerker en kunnen we nu in vrijheid heen gaan. In plaats dat de apostel het daarmee eens is en aan dat bevel gevolg geeft, protesteert hij. En hij is helemaal niet van plan om uit Filippi te vertrekken, tenminste niet zo. Waarom doet de apostel dat? Waarom zegt hij tegen die stokbewaarder, of rechtstreeks tegen die politie, ik denk dat het zo gegaan is dat hij met die stokbewaarder naar de deur gegaan is en dat hij die politiemannen daar rechtstreeks te woord gestaan heeft en dat hij het rechtstreeks tot hen gezegd heeft wat we hier lezen. Maar Paulus zeide tot hen, meervoud, zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen en werpen ze ons nu heimelijk daaruit, niet al zo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. Hier vraagt de apostel dus niets minder dan dat de rechters, die hen de vorige dag hebben laten veroordelen, dan dat de overheid van Filippi zelf naar de gevangenis komt en dat zij zelf dat verzoek zullen gaan doen waar ze nu hun agenten voor gestuurd hebben. En dat zij zelf Paulus en Silas, nota bene mensen die de vorige dag nog gegeeseld zijn en die als misdadigers in de binnenste kerker geworpen zijn, alsof ze bij het uitvaagsel van de maatschappij hoorden, die zo behandeld zijn, maar dat BMW van Filippi nu zelf zal komen om deze gevangenen uit te leiden. Dat is nogal wat. En we zouden zeggen, Paulus speelt hoog spel. Want zo kon de zaak nog wel eens in zijn tegendeel verkeren. Nu hebben ze kans om verder zonder moeite weg te gaan. Laten ze daar nou gebruik van maken. En laat het onrecht dan dat begaan is nou maar onrecht blijven. Maar alsjeblieft geen nieuwe moeite maken. Als Paulus dit doet, dan worden ze straks geïrriteerd misschien. En wie weet wat dan de gevolgen zijn. Is het roekeloosheid van de apostel? Prikkelt hij ze daar in Filippi op deze manier, op een onnodige wijze? Laat hij toch blij zijn dat de zaak zo afloopt. Gemeente Paulus mocht niet anders doen. Waarom niet? Omdat ze hem beledigd hebben? Nee, het gaat Paulus niet om wat ze hem aangedaan hebben. Het gaat Paulus niet om het onrecht dat hij geleden heeft. Als het daarom gaat, dan is Paulus bereid om alles te dragen. Dan is Paulus bereid om elke belediging en elke marteling en elke geeseling en elke gevangenisstraf te accepteren. Het gaat hem niet om zichzelf. Hij is niet de beledigde majesteit als hij zo spreekt. Maar het is een zaak van recht geworden. Het is een zaak van recht. En dat laat de apostel goed gevoelen, leest u maar. Zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen. En nu denken ze ons heimelijk uit te kunnen werpen. Punt 1, gisteren hebben die rechters hen onverhoord veroordeeld. Punt 2. Gisteren hebben die rechters hen laten geeselen. Eigenlijk staat er laten villen. De huid af laten stropen. En dat nota bene, dat hadden ze toch moeten onderzoeken, terwijl Paulus en Silas Romeinen zijn. Het Romeins burgerschap bezitten en de wet zei dat Romeinen nooit tot zo'n vernederende straf veroordeeld mochten worden. Punt 3. Ze zijn zonder vorm van proces ook nog een keer gevangen gezet. En punt 4. En nu willen ze hen heimelijk buiten de stad plaatsen als ongewenste vreemdelingen. Maar zo zal het niet gaan. En daarom zegt Paulus tegen die stadsdienaars, tegen die politiemannen, nee, laat ze zelf maar komen. En laat ze daarin maar uitspreken dat ze onrecht gedaan hebben. En laat ze daarin maar uitspreken dat ze het goed willen maken. En u zei ik u zo pas, Paulus mocht niet anders doen. En dan gaat het hem niet om zichzelf, maar dan gaat het om twee andere instanties. Dan gaat het hem om het evangelie dat hij heeft. En dan gaat het hem om de gemeente die straks in Filippi achterblijft. Nogmaals, als het om hemzelf ging, dan had hij het wel verdragen. Hij is gewillig om alles te verdragen. Terwille van de uitverkorene Gods. En het is hem geen schande dat zijn rug littekens vertoont. Dat zijn voor hem de littekenen van Christus. Het is hem geen schande alles wat hij aan onrecht en aan martelingen op zijn zendingsreizen meemaakt in dienst van het evangelie. Nee, dat is hem nog een eer ook. Maar als hij hier zo optreedt, dan komt hij op voor de rechten van het woord van God. En dan komt hij op ter bescherming van die gemeente die straks in Filippi achterblijft, al is nog maar een handjevol. Hoe zit dat dan? Wel, toen zij daar de vorige dag beschuldigd werden, en die beschuldiging is nooit onderzocht, laat staan weerlegd. Toen was de beschuldiging dat Paulus en Silas Filippi in oproer brachten. En dat ze dingen verkondigden die het die Romeinen in de stad niet geoorloofd waren aan te nemen. En toen hebben ze de beschuldiging tegen het evangelie, tegen de boodschap die de apostelen brachten, ingebracht dat het evangelie een boodschap is waardoor onrust, twist, tweedracht enzovoort in de stad veroorzaakt wordt. En dat is een valse beschuldiging. En dat zal toch teruggenomen moeten worden. Die blaam mag op het evangelie niet blijven liggen. Nee, dat voelt de apostel heel scherp aan. En het gaat hem om de eer van Gods woord. Het gaat hem om het evangelie van de Heere Jezus Christus. En dat is vals beschuldigd. En dat zal de overheid van Filippi terug moeten nemen. En als Paulus en Silas zich zo nu heimelijk uit de stad laten werpen, dan blijft die blaam daar liggen. En daarom, Paulus voelt ook heel scherp aan, als die blaam daar blijft liggen, dan blijven ook degenen die in dat evangelie geloven, Lydia, de stokbewaarder, en die anderen die in die periode tot bekering en geloof gekomen zijn, dan blijven ook die broeders, dan blijft ook die gemeente onder verdenking staan. Alsof zij een boodschap hebben omhelst, alsof zij een boodschap hebben aangenomen die gevaarlijk is voor de vrede en de rust in de stad. Hoe ziet Paulus dat toch zo scherp? Omdat zijn ogen verlicht zijn door de Heilige Geest. En daarom, net als toen met die slavin, met die waarzeggende geest, dag ervoor, een paar dagen ervoor, heeft de apostel nu ook scherp gezien dat er in dat bevel van de overheid, laat deze mannen gaan, een nieuwe list van Satan steekt. Want zoals die slavin met haar geroep het evangelie probeerde te ontkrachten, zo zijn nu de overheidspersonen van Filippi ook bezig, en daar zit opnieuw de duivel achter, met dit bevel en met deze handelwijze het evangelie te ontkrachten. Erger, het evangelie onder beschuldiging te laten liggen, alsof het een boodschap is die revolutie zoekt te bewerken. En dat is maar al te gevaarlijk voor die jonge, onervaren, pas bekeerde christenen in de stad, die zich tegen deze dingen nog niet zullen kunnen verweren. En als Paulus en Silas dan toch weg moeten, is het laatste wat de apostel doet, beschermend optreden voor de rechten van Christus' gemeente in de stad. En dan claimt hij bij de overheid het recht van gewetensvrijheid. Dan claimt hij bij de overheid van de stad het recht voor die mensen om een stil en gerust leven te hebben in de belijdenis van het evangelie dat ze nu in het geloof hebben mogen omhelzen. En dat is ook geestelijk werk van de apostel. Het lijkt alsof hij zichzelf en zijn eigen eer zoekt, maar het is niet zo. Hij komt op voor de rechten van het evangelie en hij zoekt het welzijn van de gemeente in wier midden hij straks niet meer kan werken. Nu, en zo heeft de apostel die boodschap meegegeven aan die politie en ze hebben de boodschap overgebracht. En dan slaat de schrik hen opnieuw om het hart, want ze horen dat ze Romeinen zijn. En ze hebben dus kennelijk Romeinen onverhoord gegeeseld en in de gevangenis geworpen, nu als Paulus daar werk van wil maken. En nou blijkt hoe waardevol dat Romeinse burgerrecht is, wat de apostel door de voorzienige leiding van de Heere in zijn leven heeft gekregen, waar hij geen cent voor betaald heeft, want het is hem zomaar in de schoot geworpen, maar de Heere heeft het door zijn voorzienigheid zo bestuurd dat hij als Jood toch dat Romeinse burgerrecht bezat, want dat zou hem in de dienst van het evangelie meer dan één keer goed te pas komen. Zo blijkt dat ook nu. Want nu zijn die magistraten van de stad meer bang voor de keizer in Rome en voor zijn wraak, als blijkt dat een aantal van zijn onderdanen onverhoord veroordeeld zijn, dan dat zij bevreesd zijn voor de wraak van de Allerhoogste God, omdat ze zich vergrepen hebben aan een paar van zijn dienstknechten. Ja, zo is dat nu eenmaal met de mens. We vrezen meer de wraak van onze medemensen dan dat wij beducht zijn voor de toorn van God. Maar ze komen. En zij komen, en dan zijn ze een en al vriendelijkheid. Ze baden hen, zouden jullie alstublieft, enzovoort. En als ze hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat ze uit de stad zouden gaan. Geen bevel, geen nors gebod, nee, een vriendelijk verzoek. Ziet u, en ze hebben er waarschijnlijk naar woorden moeten zoeken. Ze konden het zomaar niet uiten. Maar we hebben moeilijkheden genoeg in Filippi en, nou ja, u begrijpt wel, ja, u ziet. Maar het is denk ik toch het beste dat u niet langer in ons midden blijft. Dus zoudt u ter wille van de rust en de vrede in de stad zo vriendelijk willen zijn om niet langer in ons midden te vertoeven, maar zo ongeveer. En Paulus bewilligt. Behalve, hij maakt het zo op de een of andere manier duidelijk dat ze wel de stad uit willen, maar niet direct. Want de apostel was, zoals we zagen, niet alleen bedacht op de rechten van het evangelie, maar ook op de veiligheid en de bescherming van de gemeente. Dus wat doet de apostel? Hij heeft gezegd, ze moeten zelf komen om ons uit te leiden. Nu, maar hij laat zich uit de stad leiden, niet langs de kortste weg. Niet van de gevangenis terstond naar de stadspoort, maar van de gevangenis eerst naar het huis van Lydia. Wat kennelijk de vergaderplaats voor de kleine, pas ontstane gemeente in Filippi was. Waar hij, en dat is een aanduiding van de gemeente, waar hij de broeders aantreft. En die burgemeester met de wethouders van Filippi lopen maar mee, naar de kerkdeur.
En dan laat Paulus ze daar op de stoep wachten, of ze mogen wat hem betreft ook verder mee naar binnen, maar dan bemoeit hij zich met heel die overheid van Filippi niet, want dan heeft hij werk met die broeders. Hij zal hen vertroosten. Ze gingen in tot Lydia en de broeders gezien hebbende vertroosten zij dezelfde. En dan staan die overheidspersonen van Filippi daar maar bij en ze doen niets, ze hebben daar ook niks te maken, ze hebben daar geen inbreng, ze hebben daar geen bijdrage geleverd. Ze zien dat aan, ze horen dat aan, hoe Paulus met de gemeente van Filippi spreekt en hoe hij ze vertroost. Vertroost met de wonderen Gods, vertroost met de genade Gods, vertroost met de boodschap dat de Heere daar in het huis van die cipier van de gevangenis in diezelfde nacht grote wonderen gedaan heeft en doet hoe daar een heel huisgezin aan de Heere is toegevoegd. Vertroost met de vertroostingen die hij en Silas zelf in het middernachtelijk uur hebben mogen ontvangen, toen ze bekwaam gemaakt werden te midden van hun pijnen en van hun ellende Gode lof te zingen. Vertroost met de zekerheid dat de Heere getrouw is en dat de Heere de werken zijner handen niet zal laten varen. En ondertussen hebben die overheidspersonen van Filippi dat evangelie ook mogen aanhoren. En ze zijn er getuigen van geweest en ze moesten het allemaal inderdaad aanzien. Ze zijn er getuigen van geweest hoe de zaak des Heren daar in die stad voortgang heeft. En pas dan, als Paulus zijn werk gedaan heeft als apostel, als vertrooster van die gemeente, pas dan komt hij weer naar buiten en dan laat hij zich door die overheid van Filippi tot aan de stadspoort geleiden en dan laat hij zich uit de stad geleiden. Ondertussen hebben ze wel erkend dat de fouten van de vorige dag fouten waren. Ondertussen hebben ze wel erkend dat dat evangelie geen staatsgevaarlijke boodschap is. Ondertussen hebben ze Paulus zelfs volop in de gelegenheid gesteld om dat evangelie nog eens uitdrukkelijk te brengen in het huis van Lydia. En om er de broeders mee te vertroosten. Ondertussen hebben ze erkend dat ook die christenen recht van bestaan hebben. En dat ook dat evangelie van Christus recht heeft om verkondigd te worden. Of ze het zelf geloofd hebben is een heel andere vraag. Wel gemeente, zo eindigt deze geschiedenis en u zegt, wat zit daar voor lering in? Wel velerlei. In de eerste plaats zou ik u nog een keer willen wijzen op het feit dat ook nu weer in dit hoofdstuk blijkt, dat is al eerder gebleken, dat Satan gebruik maakt van allerlei soorten listen, omdat hij één doel voor ogen houdt en daarin is de duivel uiterst consequent. Hij mag variëren wat het gebruik van de middelen betreft. Hij mag de ene keer hier en hij mag de andere keer daar. Hij mag de ene keer zus en hij mag de andere keer zo te werk gaan. Maar het doel blijft voor hem altijd hetzelfde. En deze geschiedenis laat dat weer eens zien. Satan gebruikt allerlei soorten listen om dat ene doel te bereiken. Het evangelie moet tot zwijgen gebracht worden. Geweld, jawel, als hem dat uitkomt en als dat succes lijkt te hebben, geweld is een middel waar Satan zich van bedient, maar list niet minder. Hij laat geen enkel middel onbeproefd om dat te bereiken. Nu is het deze list. Laten Paulus en Silas nou gauw weggaan en laat het evangelie daar altijd nog blijven, maar dan onder de beschuldiging dat het een boodschap is die de orde omkeert en de rust verstoort in de stad. Een gevaarlijke boodschap.
En als die beschuldiging er blijft liggen, dan kunnen de rechters van Filippi daar voortaan zo gebruik van maken. En als die christenen zich een beetje roeren, of ook als ze heel rustig zijn, maar als de vijandschap tegen hen een beetje aanwakkert, dan kunnen die mensen allemaal in staat van beschuldiging worden gesteld en opgeborgen worden. Zijn listen zijn ons niet onbekend, zegt Paulus ergens, en hij mag dat inderdaad zeggen, want hij heeft er in zijn leven op zijn zendingsreizen blijk van gegeven dat hij de vorst der duisternis meer dan eens heeft doorzien, doordat zijn blik gescherpt was door de Heilige Geest. En gemeente, leer dat er nu van, want het komt zo precies. Leer dat er nu van. Wie zoekt dat er nou achter? Dat is nou de tweede keer al in één hoofdstuk. Wie zoekt dat er nou achter? Er is een slavin die propaganda maakt voor het evangelie. Nou, het kan niet beter. En nou is daar de boodschap van de overheid van de stad. Laat Paulus en Silas maar vertrekken. En de cipier is er notabene nog blij omgereisd heen in vrede. Want ja, dan kun je toch het evangelie in die andere plaatsen in Macedonië gaan verkondigen. Niet waar? Wie zoekt daar nu een list van de duivel achter? En wat staan wij vaak argeloos in de wereld. Terwijl we er geen erg in hebben dat we met zo'n formidabele tegenstander te maken hebben. Die zoveel listen weet te bedenken. Waardoor we elk uur in gevaar zijn. En wat zijn wij vaak argeloos en goedgelovig. En optimistisch. En dan zien we hier geen kwaad in. En we zien daar geen kwaad in. En je kan toch overal geen punt van maken. Alsof de duivel achterlijk is. Alsof die van een hele hoop dingen al lang geen gebruik meer maakt. En dan kunnen wij er rustig gebruik van maken. Want wat zit daar nou voor kwaad in? En wat doe je er nou voor kwaad mee? Alsof de duivel het niet meer voorzien heeft op onze ondergang. Alsof de duivel het opgegeven heeft op onze zielen te loeren. Om ze te verstrikken en ze zo mee te nemen op de weg naar het eeuwig verderf. Alsof de duivel er geen belang meer bij heeft om de zaak van het koninkrijk te bestrijden en als het kan te niet te maken. Oh, we doen net alsof de duivel in slaap gesukkeld is omdat hij zo oud geworden is. 6000 jaar. Hij is niet meer zo alert. Hij is niet meer op zijn kievive. Hij heeft het al een beetje opgegeven. Ja, zo doen wij. Alsof dat zo is. En dan hebben we er geen erg meer in dat hij nog altijd bezig is om onze ziel te verstrikken. En die van onze kinderen. En in de grootste argeloosheid lezen we wat rijp en groen is. En rot ook. En in de grootste argeloosheid laten wij onszelf en laten we onze kinderen doen wat tot schade voor hun onsterfelijke ziel is. En in de grootste argeloosheid, alsof Satan er helemaal niet achter zit en niet helemaal de hand niet meer in heeft, gunnen we onszelf allerlei rechten en permitteren we onszelf allerlei dingen, waardoor onze ziel in duisternis wordt gehuld. Wees toch op uw hoede. Haat ook de rok die van het vlees besmet is. En wees er op bedacht dat de vorst der duisternis loert op uw ondergang. Hoe hij het bereikt, zal hem een zorg zijn. En hij zal bij iedereen het middel wel proberen
waar hij het meeste succes mee heeft. En de tactiek die de meeste kans van slagen heeft. En voor de een is dat zo'n verslaafdheid aan de televisie. En voor de ander is dat zijn verslaafdheid aan de muziek. En voor een derde is dat zijn verslaafdheid aan allerlei soorten van ontspanning. En voor een derde is dat, en dan kun je van alles en nog wat opgenoemen, zijn verkering, of zijn huwelijk en zijn gezin, of zijn vakantie. En voor nog weer een ander ligt het op een ander terrein. Die kan die op laten gaan in zijn werk. Zodat hij alleen maar aan zijn werk en aan zijn zaak, aan zijn bedrijf of aan zijn huishouden denkt. En weer een ander wordt door de vorst der duisternis. Nee, die houdt zich op de achtergrond. Die is in geen mijlen te zien. Zodat je er ook helemaal geen erg in hebt dat hij erachter zit. Zodat die cipier er ook helemaal geen erg in had dat de duivel daarachter zat, achter dat bevel van de overheid. Wie denkt daar nou aan? Maar zonder dat je er erg in hebt, is hij bezig om op één of andere manier, en als het hem zo niet lukt, dan zo, en als het hem daar niet lukt, dan daar, toch die ziel maar bezig te houden met het vergankelijke, met het stoffelijke, en toch dat evangelie maar onder een bedekking te laten. En toch die ziel maar niet bezig te doen zijn met de vraag, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Ach mensen, je kunt toch niet overal een punt van maken, en je kunt toch niet overal gevaren inzien. Oh nee? Weten we het zeker? Leven we niet in een wereld waar Satan overste is? En dan kun je achter elke boom een duivel verwachten. Zeker. Zijn listen zijn ons niet onbekend. En zullen we ongeschonden, nee dat lukt al helemaal niet. Maar zullen we toch veilig door dit leven heen komen? Dan is één van de voorwaarden dat wij zullen bedenken dat we met zo'n tegenstander te maken hebben. En dat dat ons zal doen vluchten tot de enige beschermer van de vromen, de Heere Jezus Christus. Nou, dat is toch de eerste les en dat is niet onpraktisch, is het wel? Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig. Tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot die onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dan is er een tweede les, en die heeft te maken met de rechten van het evangelie. Ik heb dat daar zo pas al gezegd, Paulus komt niet op voor zijn eigen rechten op, maar Paulus komt op voor de rechten van het evangelie. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. De kerk moet maar niet te veel voor haar eigen rechten opkomen. Als het erop aankomt, gemeente, dan zal de kerk, net als de apostel Paulus, het ervoor over moeten hebben om schade en ongelijk te lijden. Dan zal de kerk, als het erop aankomt, zichzelf ervoor over moeten krijgen om verdrukking en vervolging te accepteren. En niet op eigen rechten te staan en niet zichzelf te verdedigen. Nee, dan zullen we het ervoor over moeten gaan krijgen om onze naam eraan te geven. Moeilijk. Maar waar de kerk nooit zich bij neer mag leggen is als de evangelie Gods wordt aangetast. En wat Gods volk nooit hoeft te accepteren is als de rechten van dat woord worden gekort. Dan mogen we zeggen, dit is Gods woord. En God heeft het recht om te zeggen wat hij wil in een wereld die door hem geschapen is. En dat zal de kerk tegen de overheid ook mogen zeggen. En dat zal de christen ook mogen laten uitkomen in zijn stemgedrag. Om maar een praktisch voorbeeld te noemen. Niet om zichzelf te verdedigen, nee, nogmaals nee. Maar om voor de rechten van het evangelie van de wet Gods op te komen. Want God heeft het recht om te zeggen wat hij wil dat gezegd wordt. Om zijn boodschap, die tenslotte het heil van de zondaar beoogt, te laten verkondigen. En een van de laatste dingen die de kerk op mag geven, eigenlijk mag ze het nooit opgeven, is het recht om het evangelie te spreken. Ze zal schade moeten lijden en moeten accepteren en de beroving van haar goederen desnoods ook nog met vreugde moeten aanschouwen en het wegnemen van allerlei eigendommen moeten slikken als nodig is, als dat in de plannen Gods bestaat om de kerk in de smeltkroes te werpen, maar het recht om het evangelie te verkondigen zal ze handhaven. Want dat is niet haar eigen recht, dat is het recht van God. Tegenover hen die vol arglistigheid, gerechtigheid en trouw vertreden. En dan mag de apostel zeggen, laat ze dan zelf komen om ons uitgeleide te doen. Dat er geen smet op het woord blijven liggen. En gemeente, dat is vandaag de dag roeping van een ieder die de naam des Heren beleidt. Of hij het nou met zijn hart doet of dat hij het alleen maar met de lippen gedaan heeft. Maar het is de roeping van een ieder die de naam des Heren beleidt om in een tijd waarin dat woord van God onder allerlei smet bedolven wordt. Op te komen voor de rechten, de onverkorte rechten van dat evangelie en van Gods heilige wet. Dan mag de kerk niet zwijgen. De wereld, de goddeloze wereld, zwijgt ook niet. En dan mogen de beschuldigingen die tegen dat woord worden ingebracht en de lasteringen die over dat woord uitgegoten worden, niet onweersproken blijven. Dat duldt Gods glorie niet. En een derde les. Wel, al gaan dan de dienaren van het woord des Heren straks weg uit Filippi. Dat gebeurt, want Paulus en Silas gaan weg. En ze hadden ze toch zo hard nodig, nietwaar? Die gemeente was nog maar net ontstaan. En wat wisten ze eigenlijk nog weinig? En wat hadden ze nog nodig om verder onderwezen te worden? En wat was het toch belangrijk dat er verder gesproken zou worden over de weg des Heren? Maar al gaan de dienaren van het evangelie weg, omdat God dat zo bestuurt, dan blijft de gemeente, die broeders, die blijven toch niet ongetroost achter. Mooi dat dat nou het laatste is. Dat ze die broeders vertroosten. Dat is het laatste wat de apostel kan doen. Later heeft hij er nog een brief aan geschreven en dat is in dezelfde geest. Dat is ook een brief vol vertroosting aan de gemeente van Filippi. Maar dat is het laatste wat de apostel mag doen. Wat een zegen als je op je ambtsbediening dat als laatste nog mag verrichten. Dat daar niet het accent hoeft te vallen op een woord van ernstig vermaan waarin tegen de zonde gewaarschuwd wordt, omdat de gemeente intussen afgeweken is van het pad van Gods geboden, dat het niet het laatste is wat dan gehoord behoeft te worden, een woord van beschuldiging, ge hebt uw eerste liefde verlaten. Nee, dat de apostel nou afscheid mag spreken met een woord waarin het gaat over de vertroostingen Gods. En zo blijven ze achter. Ach, en dan zien ze Paulus gaan en dan zien ze Silas gaan en dan zien ze die anderen ook gaan. Lucas, Timotheus. En dan hebben ze misschien toch met tranen in de ogen nagestaard. Want als je dan kijkt aan het nut van hun blijven in de stad. En als je dan kijkt aan op de noodzakelijkheid dat ze toch een poosje nog zouden hebben gearbeid daar. En dat aan die ambtsbediening toen en daar nog geen einde zou zijn gekomen. Als je dan kijkt op wat ze in Filippi nog nodig hebben. Dan is het ook een zaak van droefheid die het afscheid. Maar dan mogen ze toch terugdenken aan dat laatste wat de apostel gesproken heeft. God, mijn broeders, blijft. Hij is getrouw.
En al gaan de dienaren dan weg en er was een band gekomen ongetwijfeld tussen die gemeente daar en hun geestelijke leiders. Als al gaan de dienaren dan weg, dan mogen ze elkaar toch opdragen aan de God aller vertroostingen. En dan mogen ze het elkaar toch zeggen, hij die het goede werk in u begonnen is. En zo schrijft de apostel het in het eerste hoofdstuk van zijn brief. En ik denk dat dat wellicht het thema van zijn laatste toespraak geweest is ook. Hij die het goede werk in u begonnen is, die zal het ook voltooien. Want hij laat niet varen de werken zijner handen. En hij geeft getuigen. En gemeente, dat blijft uiteindelijk de troost voor ieder die God vreest. Voor ieder die bij de broeders hoort. Al zou er geen dienaar van het evangelie meer overblijven. Dan blijft God nog over. En dan moet je ze straks ook allemaal loslaten. Al die medebroeders. Omdat je geroepen wordt de laatste reis te gaan maken. En de weg van alle vlees te gaan, dan blijft het evangelie van Gods vertroosting nog over. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Want God, en dat geldt voor de kerken, dat geldt voor ieder die waarachtig gelooft. God laat niet varen. De werken zijner handen. Wat een vertroosting daar voor die broeders in Filippi, voor Lydia. Ze heeft teruggedacht aan de dag van de bekering. Ze heeft teruggedacht aan die dagen en de uren daarna toen ze opnieuw onderwezen werd. En wat waren dat gouden uren. Ze heeft teruggedacht aan die laatste kerkdienst in haar huis. Toen Paulus vertroostende woorden mocht spreken. En zij heeft teruggedacht aan haar geestelijke vader. Maar ze kon hem nou afstaan. Want God was gebleven. En die zou blijven. Die zou ook meegaan. Als zij door het dal van de schaduw des doods heen moet. Die zou ook blijven. Ook al zien Filippi misschien straks toch ook nog de beker der beproeving aan de lippen gezet kregen. En een weg van vervolging moeten gaan. God laat niet varen de werken zijner handen. Is dat voor u ook dé vertroosting al geworden? En gemeente, dan is er nog een laatste en dat valt toch ook in dit gedeelte weer op, zoals dat eigenlijk heel de schrift door opvalt, waar het woord komt, waar het ook komt, het brengt altijd scheiding. Dat is hier ook, er wordt gesproken van de broeders en er wordt gesproken, en dan noem ik maar geen andere, maar over die stadsdienaars en over de hoofdmannen. En die komen dan wel in alle gewilligheid Paulus en Silas vragen. Wilt u meegaan? Maar het einde van hun verzoek is toch. Wilt u maar alstublieft weggaan? Nou, dat heeft Lydia niet gevraagd. En ze moesten erin berusten. Omdat ze zagen dat het de wil van God was. En ze hebben er daarom vrede mee gehad, maar het was hun verzoek niet. Maar die hoofdmannen en die stadsdienaars, ja, het was hun verzoek wel. Zoals dat in het land van de Gadarenen ook een keer met de Heer Jezus gebeurd is. Toen ze schade aan hun portemonnee geleden hadden, toen die varkens allemaal in het water versmoord waren. Toen zijn ze gekomen en toen hebben ze hem gebeden dat hij uit hun landpalen zou vertrekken. Nou, zoiets doen ze hier ook. En dat tekent dat er een scheiding door het woord ontstaat. Er zijn er die bij de broeders horen, er zijn er die bij de vijanden blijven. Ook al komen ze zich nu geveinsdelijk onderwerpen, maar het zijn vijanden. En ze hebben een gesloten hart.
En ze hebben een hart dat zich blijft verzetten en afkeren tegen het evangelie. Satan heeft dan wel deze list ook weer zien mislukken, maar zijn rijk bestaat nog in Filippi. En er zijn er nog maar te veel die nog voor hem buigen en die nog hem gewillig gehoorzamen. Het evangelie brengt scheiding. Er zijn er die ervoor buigen en die het in het waarachtig geloof leren omhelzen. En er zijn er die het verwerpen, terwijl ze het toch gehoord hebben. Oh, ze hebben het gehoord in de aardbeving, ze hebben het gezien in het gedrag van Paulus en Silas, ze hebben het gehoord in de geruchten die over hen verteld werden, ze hebben het gehoord aanschouwd in wat zij daar meegemaakt hebben toen ze Paulus en Silas uitgeleide deden tot aan het huis van Lydia toe. En ze hebben de weg der zaligheid horen verkondigen, genoeg om hen alle onschuld te ontnemen. Maar terwijl dat ene woord voor Lydia genoeg was, die ene preek, en terwijl dat ene woord voor die stokbewaarder genoeg was, is alles wat Gods almacht wrocht in het leven van die stadsdienaars en van die hoofdmannen niet genoeg geweest om hen te bewegen God te vrezen. Want ze verzetten zich in hun ongeloof tegen dat evangelie. En dat is het laatste wat we van hen weten. De gemeente werd vertroost met goddelijke vertroostingen. En de vijanden bleven wie ze waren. Nou gemeente, waar dat evangelie komt, of dat nou in Filippi of in Middelharnis is, daar is dat effect er altijd. Daar brengt het scheiding. Scheiding. De geest werkt onwederstandelijk en hij velt ze neer op het slagveld van vrije genade en hij doet er buigen onder de majesteit van het woord. En hij brengt ze als een Lydia, hij brengt ze als een stokbewaarder, hij brengt ze nog weer langs een andere weg tot de kennis der waarheid. En er zijn er ook die onder datzelfde evangelie zitten en die toch dezelfde blijven. En ze zitten naast elkaar in de bank. De ene aangenomen, de ander niet aangenomen. De ene in het hart getroffen en de ander heeft zijn hart gepantserd tot het einde toe. De ene op de knieën gebracht en de ander staat nog net overeind. In brute zelfhandhaving of in geveinsde onderwerping, maar het resultaat is hetzelfde. En waar staat u nu? Of staat u niet meer? Bent u gevallen? Bent u overwonnen? Bent u als een Lydia of als een stokbewaarder of als een van die kinderen van de stokbewaarder? Want die waren er ook bij. Kinderen kunnen er dus ook bij horen. Bent u als een volwassene, bent u als een jongere, bent u als een man, bent u als een vrouw, bent u als een jood, bent u als een heiden, bent u in welke hoedanigheid dan ook op de knieën gebracht tot de erkentenis van uw nood en uw ellende gebracht en hebt u leren bidden en smeken om die genade die alleen in God, in Christus te verkrijgen is. Of bent u onder al dat liefdebetoon van de Heer en onder al die roepstemmen, die lokstemmen, die waarschuwingen, die evangelieboodschappen dezelfde gebleven? Paulus en Silas hebben daar maar kort gewerkt, maar er was toch een gemeente. Het evangelie is waarschijnlijk hier veel, veel, veel langer gebracht dan dat het door Paulus in Filippi gebracht is. Waar hoort u bij? Vreest Herenmacht en dient zij majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon. Van ouds u toegezeid, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Kust de Zoon. Dat is de enige weg ten leven. Dat is de enige weg ten behoud. Buigt u voor hem. Geeft u gewillig aan hem over. Dat is de weg ten leven. Zalig wie dat doen mag. Zalig wie met Lydia en de stokbewaarder aan de voeten van die gezegende zaligmaker mag komen. En die mag leren leven uit de vertroostingen Gods in Christus. Amen. Psalm 97, het zesde vers. Samen danken. Heere, we zoeken uw heilig aangezicht ook nu aan het einde van ons samen zijn, om u te erkennen voor de onverdiende weldaden, voor de trouwe zorgen aan ons bewezen. We mochten vandaag weer samen vergaderen rondom uw heilig woord, om het evangelie te beluisteren. Heere, nu wacht het alles op uw zegen. Nu wacht het er alles op dat gij het bedouwt met die vruchtbaarmakende werking van uw Heilige Geest. En dat u het zo gebruikt in ons leven om ons die goddelijke lessen te leren, die zoeter zijn dan honing, ja dan honingzeem. We smeken u, Heere, dat gij ons gedenken wilt. Als we van hier gaan, dat u het ons mee wilt geven wat we vandaag gehoord hebben en dat het in de overdenking mag blijven. Uw woord is weer gebracht. En we hebben tenslotte in de prediking gezien wat we in Filippi zagen en wat we alom opmerken en wat ook onder ons altijd weer het geval is waar dat woord komt, daar brengt het scheiding. Daar is koren, daar is kaf. O Heere, wat zijn wij? Dat we geen rust zullen hebben voordat we op goede gronden mogen weten. Dat wij hebben leren buigen voor u en dat wij bij dat volk mogen behoren welks God de Heere is. Bij hen die in onze teksten broeders genoemd worden. Bij de ware gelovigen. En of we er dan langs de weg van de stokbewaarder kwamen, of langs de weg van Lydia, of dat we er als een volwassene of als een kind gekomen zijn, Heere, dat maakt dan geen verschil meer uit, dat is niet beslissend. Als we er maar gekomen zijn, op die plaats waar wij als arme zondaren hebben leren schuilen bij u, o grote en genadige God, die schoon oneindig hoog op hen het oog slaat, die nederig knielen. Maar gij ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Heere, bewaar ons voor die zelfverheffing, bewaar ons voor die zelfverharding, bewaar ons voor de zelfhandhaving. En geef dat wij mogen buigen voor u en dat uw volk mag worden vertrouwd. Troost met de vertroostingen Gods die eeuwig zijn. Heere, zegen ons zo en doe verzoening over onze zonden, ook voor de zonde dat we Satan zoveel kansen geven in onze argeloosheid en geesteloosheid. Vergeef ons al die zonden en bekeer ons ervan, Heere, om Jezus wil. Amen.
We zingen Psalm 84, het laatste vers, want God de Heer zo goed, zo mild is te allen tijden zon en schild. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.